Welkom allemaal. Misschien een brutale vraag, maar willen de achterste mensen wat naar voren komen zitten? Dat is voor dominee Westerink ook wat fijner als hij zijn jongeren wat meer om zich heen heeft zitten. Hartelijk welkom op deze avond van het Jeugdcontact Zuidwest. We zijn ook bijzonder blij dat Sliedrecht Bethel dit keer zo goed vertegenwoordigd is. Dus jullie een bijzonder hartelijk welkom en natuurlijk aan dominee Westerink. Fijn dat u er bent. U bent emeritus predikant, maar u hebt nog volop taken en activiteiten. En fijn dat u ook tijd voor ons vrij heeft willen maken om hier te spreken. We willen deze avond beginnen met het zingen van het lied Welzalig de man die niet wandelt. Voordat ik met jullie wil lezen uit de Bijbel, wil ik eerst met elkaar bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we hier met zoveel jongeren bij elkaar mogen zijn. Dat u ons hier veilig gebracht heeft. En dat we met elkaar stil mogen staan bij het thema merkwaardig. Heer, en we moeten ook belijden dat we ook in de afgelopen periode, de afgelopen week, ook weer zonde gedaan hebben. Heer, en daar willen we u ook vergeving om vragen. Heer, aan de andere kant mogen we vandaag ook horen over Daniël. Heer, die toch voor ons ook persoonlijk tot voorbeeld mag zijn. Heer, als we naar zijn levenswandel kijken, dan mogen we daar toch ook jaloers op worden. Dat hij in een tijd mocht staan, Heer, waarin alles tegen u geboden inging. En dat hij toch trouw mocht blijven aan u. Heer, en we mogen ook zien dat dat... Niet dat hij dat niet in eigen kracht deed, maar dat u dat werkte in zijn hart. Heer, en dat wilt u nog steeds doen, ook in ons hart. Ook als we naar onze tijd kijken, naar alles wat er gebeurt om ons heen. Heer, wilt u ons dan ook maken als een Daniël in onze omgeving. Op onze school, op ons werk, heer, overal waar u ons stelt. Heer, wilt u dominee Westerink dan ook kracht geven om vanavond zijn lezing te houden. Wilt u het woord wat we hopen te lezen ook zegenen. Heer, geef ook de opening door uw Heilige Geest. Wees ook met iedereen persoonlijk, iedereen die ook een taak heeft vanavond. Heer, wilt u ons daar ook bij helpen. Dat vragen we in de vergeving van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Ik wil met jullie graag een stukje lezen uit Daniël 1. Merkwaardig, het thema heeft alles te maken met Daniël en het Bijbelboek Daniël. Daarom dacht ik van, laten we in ieder geval beginnen bij het eerste hoofdstuk, om daar een stukje uit te lezen. En daarna wil ik daar heel kort nog iets over zeggen. In het derde jaar des koninkrijks van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel der vaten van het huis Gods, en hij bracht ze in het land van Siniar, in het huis zijns Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijn schots. En de koning zei tot Aspenas, de overste zijner kamerlingen, dat hij voortbrengen zou enige uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, jongelingen aan de welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand en in de welke bekwaamheid waren om te staan in het koningspaleis en dat men hen onderwees in de boeken en spraak van de Chaldeeën. En de koning verordende hen wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken der spijs des konings en van de wijn zijns dranks, en dat men hen 3 jaren alzo optoog en dat zij ten einde derzelve zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda Daniel, Hanania, Misael en Azaria. De overste der kamerlingen gaf hun andere namen, en Daniel noemde hij Belsasar en Hanania Sadrach en Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, nog met wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. Goed, toen ik dit stukje las, toen dacht ik eigenlijk vooral dat ik iets wilde gaan zeggen over vers 8a. Je ziet daar iets over het voornemen dat Daniel in zijn hart had. Het jaar 2013 is nog niet zo oud. En iedereen heeft misschien wel goede voornemens voor het nieuwe jaar. Of die heb je in ieder geval gehad. Ik sprak van de week nog iemand en die zei van ja, mijn goede voornemen is om wat minder op de linkerrijbaan te rijden. Hij zegt, ik ga altijd met de auto naar mijn werk. Hij zegt, ten eerste rijd ik dan vaak te hard. En ten tweede ga ik vaak schelden als er mensen opeens op die linkerbaan komen en ik moet in mijn remmen gaan staan. Dus hij zegt, ik heb me voorgenomen minder op die linkerrijbaan te rijden, zodat ik minder gefrustreerd op mijn werk kom. Misschien heb jij wel andere goede voornemens. Misschien wilde je wel gaan sporten. Of heb je wel gedacht van, ik ga dit jaar echt meer tijd besteden aan stille tijd of aan het bidden tot God. Hele goede voornemens. Maar het is natuurlijk altijd de vraag van, wat komt er van terecht? Als we naar onszelf kijken, dan kan het ook heel makkelijk bij goede voornemens blijven. Maar ik denk dat we hier ook het geheim zien in dit gedeelte. Als het vanuit het hart komt en als het God is die het in je hart werkt, dan kunnen goede voornemens ook stand houden. Juist ook als het gaat om het lezen en om het bidden. En ik vind het heel mooi als we vanuit het Bijbelboek Daniel vandaag een aantal dingen zullen horen. Daniel is denk ik ook een voorbeeld van volharding. Als je kijkt, hij heeft onder meerdere koningen gediend. Hij is trouw gebleven in een compleet heidense omgeving. Maar dat heeft hij niet in eigen kracht kunnen doen. Hij werd wel vaak door anderen erop aangekeken. En daarom is eigenlijk ook het thema voor vanavond merkwaardig. Dus aan de ene kant merkwaardig, omdat als je Christus mag kennen, dan ziet God zijn zoon aan. En daarom ben je merkwaardig. Maar ook merkwaardig omdat je soms door anderen aangekeken wordt, omdat je totaal anders bent dan je omgeving. En ik wil nu vragen of dominee Westerink daar meer over wil gaan zeggen.
Jullie merken, er is eigenlijk al een beetje een spoor uitgezet voor mij om daar verder op in te gaan. En ik had inderdaad begrepen dat het de bedoeling was dat we over dat thema merkwaardig zouden nadenken. Tegen de achtergrond vooral van die geschiedenis van Daniel. Die hele bekende geschiedenis die we allemaal vanaf onze kinderjaren wel zullen kennen. Maar die toch ook altijd weer een hele boeiende geschiedenis blijft. En waarvan je inderdaad ontdekt dat het ook een hele actuele geschiedenis is. Merkwaardig. Is dat eigenlijk een compliment wanneer een gelovige merkwaardig is? Dat wil zeggen dat hij opvalt in de omgeving waarin hij leeft en waarin hij werkt. Is dat ook wel goed? Moet een christen wel opvallen? Mag een christen wel opvallen? Eigenlijk zijn dat hele actuele vragen. Hè? Als ik bijvoorbeeld denk aan het feit dat christenen uit Iran een paar jaar geleden nog op de nominatie stonden om uitgezet te worden uit ons land en teruggestuurd te worden naar Iran, ondanks het feit dat allerlei hulpverleningsorganisaties waarschuwden voor het feit dat je niet veilig was als christen in Iran. En de toenmalige minister van Vluchtelingenzaken, die beweerde bij hoog en bij laag dat je als christen best veilig kon zijn in Iran, maar dan moest je niet willen opvallen. Kort samengevat met een wat moderne uitdrukking, je moest dat christen zijn helemaal bewaren voor achter de voordeur. Voor, als je het een beetje in een christelijke term zou willen zeggen, en dan klinkt het niet zo afstotend, voor de binnenkamer. Als je daar nou christen bent, dan is het goed, als je daar nou gelooft. Nou, dan ben je veilig, dan heb je geen problemen met geheime politie, dan heb je niet het risico dat je in de gevangenis komt, dan heb je niet het risico dat familieleden die moslim zijn erop uit zijn om je van je leven te beroven. Een christen moet toch eigenlijk maar niet zo opvallen. Ik wil het nog wat dichter bij huis brengen. We hebben sinds een aantal maanden een regering die bepaald niet meer christelijk is. Vrucht van een volksvertegenwoordiging die in overgrote meerderheid het christendom achter zich heeft gelaten. 21 van de 150 zetels in de Tweede Kamer worden nog bezet door mensen die zich ook met hun partij christen noemen. Waarbij je dan nog de vraag kunt stellen, wat bedoelt de een daarmee, wat bedoelt de ander daarmee? In die situatie ontdekken we dat er nogal wat politici zijn die hun kans schoon zien om nou Nederland eindelijk eens een keer te verlossen van al die dingen die ze vanuit hun christelijke wortel sinds eeuwen hebben meegekregen. Een zondagswet. Een wet op het homohuwelijk. Een wet die het verbiedt om een ambtenaar aan te stellen die weigert om homohuwelijken te bevestigen. En zo is er nog wel het een en ander. Je krijgt heel sterk de indruk dat er in Den Haag een stuk of wat mensen zitten, misschien moet je zeggen onder leiding van een berucht figuur als Alexander Pechtold, die veel gevaarlijker is dan die Geert Wilders, want die schreeuwt zo hard. Dat er schrikt iedereen al wat van. Al zijn er nog al te veel die achter hem aanlopen. Maar die Pechtold, die met een vriendelijk gezicht en met hele mooie woorden erop uit is om het christendom in Nederland niet uit te roeien. Wel nee, dat bedoelt hij helemaal niet, zegt hij. Maar om dat terug te dringen achter de voordeur. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een einde zou moeten komen aan christelijk onderwijs. En stapje voor stapje wordt al geprobeerd om te knagen aan de verworvenheden die we op dat gebied hebben bereikt. Om te beginnen te knagen aan subsidieregelingen waardoor ouders geholpen worden van overheidswegen wanneer ze hun kind een behoorlijk aantal kilometers verderop naar een school willen laten gaan vanwege het feit dat daar een school gevonden wordt die les geeft en onderwijs geeft in overeenstemming met de normen en waarden die ze als gezin ook willen hebben. En dan wordt er gezegd, nou ja goed, als ze dat willen, dan moeten ze er zelf ook maar voor betalen. En je proeft daar op de achtergrond, wij verwachten eigenlijk dat die christenen dat niet kunnen opbrengen. Misschien ook dat ze het niet meer willen opbrengen als ze het zelf moeten betalen. En dat is natuurlijk geen compliment voor christenen, voor gelovigen, wanneer ze die indruk op zijn minst wekken. Nu, daar gaat het over. Moet en mag een christen opvallen? merkwaardig figuur zijn te midden van de samenleving. Jullie hebben mij gevraagd om die vraag te stellen tegen de achtergrond van de geschiedenis van Daniël. En dat is natuurlijk een prachtige geschiedenis. En ik praat er ook wel graag eens wat over. Ik heb er ook wat over geschreven. Maar voor het geval dat iemand vanavond zou denken, nou ja, dat is dan zo'n enkeling die dan wat opvalt in de wereld waarin hij leeft, wil ik dus toch wel beginnen met jullie erop te wijzen dat je door de Bijbel heen voortdurend weer van die mensen tegenkomt. Mensen die opvallen, mensen die merkwaardig zijn. Mensen waarvan anderen zeggen, wat doet hij toch vreemd? En waarom doet hij dat nou? En dan zeggen mensen dat soms met een gevoel van respect, dat kom je bij Daniël ook tegen. He, er zijn verschillende koningen geweest die maar wat blij waren dat ze die Daniël in hun regering konden opnemen, omdat ze zeiden, dat is een man waar je op aan kunt. En dat is een man die je dingen kan zeggen waar je echt wat aan hebt. Terwijl er aan de andere kant nogal wat figuren waren die met die Daniël niks op hadden en die je maar wat graag van het toneel wilden laten verdwijnen. Goedschiks en anders maar kwaadschiks. Maar het begint al veel eerder. Als je nou zegt, wie is de eerste gelovige geweest? En dan bedoel ik niet Adam en Eva. Maar dan zullen jullie het met me eens zijn als ik dan de naam van Abel noem. En die Abel die viel inderdaad op. In de ogen van zijn broer was het een merkwaardige figuur. Hij snapte ook niet zo goed waarom die Abel nou een offer kon brengen dat door God werd aangenomen, terwijl God zijn offer niet aannam. En je weet waar dat toe heeft geleid, dat op een gegeven ogenblik Kaïn Abel doodgeslagen heeft. En laat Abel de eerste zijn geweest, hij is bepaald niet de enige geweest in die oude tijden. Henoch, hij wandelde met God. En hij was niet meer, lezen we in de Bijbel, want God nam hem weg. En we lezen verder op in de Bijbel dat die Henoch een profeet was, die sprak van het komen van God om te oordelen. En we krijgen de indruk uit de manier waarop het in het Oude Testament beschreven wordt, dat de mensen een hekel kregen aan die Henoch. En dat ze zeiden, we moeten zien dat we van die man afkomen. En dat er een moment gekomen is dat ze hem zijn gaan zoeken met de bedoeling om hem te doden. Kom verder en neem een plekje. En wat gebeurde er toen? God nam hem weg. Henoch wandelde met God. En God nam hem weg vanuit die wereld die niks moest hebben van de profetieën van Henoch. God haalde hem naar huis toe. Ook alweer zo'n aparte figuur, zo'n merkwaardige figuur. Een mens die wandelde met God. Dat had je in die tijd niet zoveel meer. Blijkt duidelijk. Nou, dan kom ik natuurlijk bij Noach terecht. De man die de ark heeft gebouwd. En dan kom ik daarna, want ik, anders dan is mijn tijd al om, voordat we daar verder inhoudelijk wat op zijn ingegaan, dan komen we bij Abraham terecht. De man die als een vreemdeling leefde in een vreemd land. En zo hebben ze ook tegen hem aangekeken daar in Kanaan. En op een gegeven ogenblik waren ze best blij met hem, omdat Abraham kans zag om met zijn hele privélegertje het leger van vier koningen uit het oosten te verslaan en de inwoners van Sodom en Gomorra met hun koningen te bevrijden van die overmacht. En ga zo maar door. In het hele Oude Testament. En denk vooral niet dat het dan alleen maar over het Oude Testament gaat, zodat je kunt zeggen, nou ja, dat was toen. Maar in het Nieuwe Testament kom je dezelfde dingen tegen. Daar heb je mensen die de Heer Jezus Christus zoeken, bij hem op school gaan en met hem gaan wandelen. Merkwaardige figuren. Want op een gegeven ogenblik gaat de grote massa een andere kant op. En ze hebben geprobeerd om Jezus koning te maken, want ze vonden het spectaculair zoals hij de duizenden te eten gaf van 5 broden en 2 vissen. Zo iemand moet je hebben, zeiden ze tegen elkaar. Maar toen Jezus zei, ja, maar daar ben ik niet voor gekomen. Toen zeiden ze, mensen, dan gaan we nou maar naar huis. We hebben er genoeg van. En dan blijven er 12 mensen staan van die duizenden die er om Jezus heen stonden. Ik heb er wel eens aan gedacht, als dat nou eens zou gebeuren, als je dominee bent van een hele grote gemeente, nou op Urk hebben we een paar grote gemeenten, daar hebben we er inderdaad duizenden. En als het daar nou eens zou gebeuren, dat van al die kerken vol, er op een gegeven ogenblik maar 12 zouden overblijven. En dat je dan ook nog ontdekt dat 1 van die 12, die blijft, nou ja, zijns ondanks, maar eigenlijk niet met zijn zin. En straks haakt hij ook af. Dan zeg je toch van die 11 die overblijven. Wat een merkwaardige figuren. Iedereen zegt van dit is het niet. Iedereen zegt we moeten aan het werk. We moeten zien er aan brood komen. Eten voor onze kinderen. En die 11 die zeggen. Waar moeten we nou anders naartoe? Notabene die Petrus, hè. Die Petrus die altijd handje de voorste was en die altijd dacht dat hij het goed wist. En die dan op een gegeven ogenblik als Jezus zegt, willen jullie ook niet weggaan. Met zijn handen in de lucht staat. Waar moeten wij nou anders naartoe dan naar u? Dat is vreemd. Duizenden zeggen, we gaan ergens anders naartoe en ze weten ook wel waar. Die 11 die zeggen, wat moet je nou anders naartoe? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En zo zie je dat elke keer weer, ook in het Nieuwe Testament, dat mensen die keuze in hun leven maken om tot de Heere Jezus Christus te vluchten en met de Heere Jezus Christus te blijven leven. De schrift is vol van voorbeelden van dat soort merkwaardige lieden. Mensen die nee zeggen. Nee tegen de wereld. Nee tegen alles wat de wereld te bieden heeft. En die ja zeggen tegen de Heere Jezus. Hoe kom je erbij? Soms wordt het ook werkelijk aan ze gevraagd. Waarom doe je dat nou? Daar snappen wij niks van. En dan zeggen ze. Ik zou niet weten waar ik anders naartoe moest. U kiest mijn hart in nood en smart. Voor eeuwig tot zijn koning. Voor u wil ik lijden. Voor u wil ik strijden. Voor u wil ik de aarde doorgalmen van lof. Mensen die nee zeggen tegen de wereld. En die ja zeggen tegen de Heere Jezus Christus. Nou, daar heb je nou ook typisch dat voorbeeld van die Daniël. En dat is natuurlijk een heel sprekend voorbeeld. Jullie weten wel, Daniël is een van de gijzelaars geweest die bij de tweede inname van Jeruzalem, Nebukadnezar heeft al 3 keer toe Jeruzalem ingenomen. En die laatste keer is Jeruzalem verwoest en is de tempel verbrand. Maar die tweede keer heeft Nebukadnezar, om die opstandige Joden een beetje in de tang te kunnen houden, een aantal van de voornaamste figuren van Israël meegenomen als ballingen. Als gijzelaars. Er zijn figuren geweest uit de wereld van de geestelijkheid, van de priesters. Ezechiël was er daar eentje van. Er zijn figuren geweest uit de top van het maatschappelijke leven, van de handelaren en van de fabrikanten, om ze maar zo te noemen met een moderne term. Er zijn ook figuren geweest uit het koninklijk huis. En daar is Daniël met zijn vrienden, is daar dan een voorbeeld van. Daniël, die van koninklijke bloede was, dus een afstammeling ook van de koning David, met zijn vrienden, die 14 jaar waren. Ik denk dat jullie hier allemaal zo ongeveer wel ouder zijn. Tenminste, dat zal wel zo wat, hè, Corné. Ja, als ik zo rondkijk, dan vermoed ik dat ook wel. Alleen het probleem is, als je zelf wat ouder wordt, dan vind je iemand hoe langer, hoe jonger eruit zien. Maar die Daniël, die was een jaar of 14. Dus jonger dan dat jullie allemaal zijn. En die kwam daar, weggehaald bij zijn ouders en bij zijn familie. Met een aantal van zijn vrienden en collega's en lotgenoten aan het hof van die koning van dat machtige Babel. En toen kwam die koning naar hen toe via een van zijn beambten. En die beambte zei, die koning heeft met jullie een heel goed voornemen. Hij wil jullie namelijk opvoeden en vormen tot mensen die straks in dit grote koninkrijk leiding kunnen geven, vooraanstaande posities krijgen. Posities die je geen windeieren zullen leggen, maar waar je rijk kunt worden en waar je macht kunt krijgen. Nou, zeg nou zelf, als je jong bent, wie wil dat nou niet? En dan zegt die beambte, de koning heeft daarvoor een opvoedingsplan voor jullie bedacht. En dat plan dat gaat in grote lijnen over drie dingen. Dat gaat over het eten dat je krijgt en het onderwijs dat je geniet en de namen die je zult dragen. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi. Je bent toch eigenlijk betoeterd als je daar geen ja op zegt. Eten, hetzelfde eten wat de koning eet. Het kan niet anders, of dat moet het lekkerste van het lekkerste zijn. Onderwijs, het beste van het beste. En dan een andere naam, nou ja, vooruit, wat ze in een neem, dat zeggen wij tegenwoordig ook. En dat dachten ze misschien in die tijd ook wel, alhoewel, de koning dacht daar blijkbaar wat anders over. En dan zeggen Daniël en zijn vrienden, nee. En waarom zeggen ze nee? Nou, dat heeft Corné net eigenlijk al onderstreept, hè, vanuit het 8e vers van Daniël 1. Ze zeggen nee in hun hart. Met andere woorden, die Daniël die als een jongen van 14 jaar al uit zijn ouderlijk huis werd weggehaald, als een balling moest meegaan naar dat wereldse Babel, waar ze van de dienst van de God van Israël uiteindelijk niks moesten hebben. Die Daniël die had zo jong als hij was in zijn hart al dat meegekregen. Dat nodig was om nee te zeggen tegen de voorstellen van de wereld. In zijn hart. Omdat daar in zijn hart de vreze des Heren woonde. Dat zegt denk ik wat van de ouders van Daniël. Die hadden die jongen zo opgevoed dat hij met 14 jaar midden in die wereld die godenvijandig was op zijn eigen benen kon staan. Maar het zegt ook iets van die jongen zelf. Dat ze zeiden, nee. En wat is nou het typische? Dat de wereld van vandaag nog altijd op dezelfde manier werkt. En dan blijf ik maar bij onze Nederlandse wereld. Want waar richt onze samenleving zich op als het erom gaat om de wortels van wat het christendom heeft meegebracht uit te roeien? Het richt zich op de jeugd. Jonge mensen. Zoals jullie zijn. Want de duivel die weet wel, als je de jeugd hebt, dan heb je de toekomst. Daar vergist hij zich in. Want alleen als je God hebt, dan heb je toekomst. Maar het lijkt er verdraaid veel op. Als je de jeugd hebt, dan heb je de toekomst. En vandaar dat de duivel in die dagen via dat koninkrijk van Babel probeert juist om die jongeren mee te krijgen. En blijkbaar is het met een heel aantal ook gelukt. Want ze zijn met honderden weggevoerd. En je komt van die andere mensen. Ja, een Ezechiël kom je nog tegen. Maar verder kom je er maar heel weinig tegen. Je kunt je indenken dat er ook jongeren zijn geweest die hebben gezegd, nou, dat is een buitenkansje. En dat grijp ik met twee handen aan. En als je dan ziet op welke manier de vorst der duisternis probeert om die jongeren ook echt in zijn greep te krijgen, dan ontdek je ook, hij richt zich om te beginnen op dat wat je te eten krijgt. Hij voedt je. En je weet misschien wel vanuit de Bijbel dat de Joodse jongens wisten wat van de tafel van de koning van Babel komt, dat is onrein voedsel. Want dat is het waar de Satan nog altijd mee voedt. En dat doet hij met alle moderne middelen die hem vandaag ter beschikking staan en die ons in handen stopt. Middelen waarvan ik voor een deel niet eens meer weet hoe ik daarmee om moet gaan. Als het over een iPad gaat en een iPhone en weet ik wat allemaal. Als je denkt aan de moderne literatuur en als je denkt aan wat er via de video en via de film en via tv allemaal ons wordt aangeboden om ervan te smullen en ervan te eten. Zo probeert hij ons te vergiftigen. Zoals hij het bij Daniël probeerde. En Daniël zei nee. Hij probeerde het via het onderwijs. En alweer zeg ik, wat is de Satan ook in dat opzicht bezig? Om stapje voor stapje bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs in te dammen. Op het gebied van onderwijs geven over homoseksualiteit. Op zichzelf vind ik dat niet verkeerd hoor. Vind ik het ook veel beter dat jullie als jongeren te horen krijgen hoe je vanuit de Bijbel over homoseksualiteit mag denken. Zeker ook als je zelf die gerichtheid in je eigen lichaam ontdekt. Dat je ook ontdekt hoe je daarmee om mag gaan. En dat jij, als je dat bij jezelf niet ontdekt, maar je ontdekt dat bij een vriend of een vriendin of een klasgenoot, dat je ontdekt hoe je die ander kunt helpen en hoe je die ander kunt opvangen. Maar wat is het probleem? Het is een regering die zegt, en die bemoeit zich daarin met het onderwijs, jullie moeten dat onderwijs geven. En dit is een stapje. Maar volgende stappen rekenen maar op dat die inmiddels worden voorbereid. En zo is men er stap voor stap op uit om dat christelijke onderwijs in te dammen, terug te dringen en tenslotte het zover te krijgen dat daar geen ruimte meer voor is. Ja, zegt u, en als het dan om die namen gaat, nou ja, als je kijkt naar de namen die Daniël en zijn vrienden kregen, dan ontdek je dat zijn namen die niet meer herinneren aan de God van Israël, zoals dat met die andere namen wel het geval is. Elke naam waar het woordje El in voorkomt in het Hebreeuws, is een naam die iets zegt van God. Daniël, dat betekent God is mijn richter. En elke naam waar het woordje ja of jo in voorkomt, ja aan het eind of jo aan het begin, is een naam die iets zegt van de Heere, de God van Israël, de ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Die namen die moeten aan de kant. En er moeten andere namen voor in de plaats. Belsasar, dat betekent vorst van Bel. Dienaar van Bel. En Bel was een van de Babylonische goden. En zo ging het ook met die andere namen. Sadrach, Mesach en Abednego. Namen die herinneren aan een verbinding met de goden van het heidendom. Vind je het gek als ik zeg, ik zie iets van die ontwikkeling toch ook in onze tijd en in onze samenleving. Misschien komen jullie ook nog uit een kring waarin ouders hun kinderen namen gaven die terug te leiden zijn naar het voorgeslacht. Ik heet naar mijn opa. En ik heb inmiddels een kleinzoon die weer naar mij heet. En daar ben ik erg blij om, dat die naam van die opa, van wie ik mag geloven dat hij de Heere vreesde, dat hij door is gegaan in de geslachten. En zo zijn er nog heel veel. En zeker op Urk kom ik dat ook heel veel tegen, dat iemand genoemd wordt naar grootvader aan de ene kant, grootvader aan de andere kant, grootmoeder aan de ene kant, grootmoeder aan de andere kant. En er zijn nogal wat grote gezinnen, dan komen de ooms en de tantes aan de beurt. Maar ik heb inmiddels ook wel eens een keer een gemeente gediend, waar de kinderen namen kregen, dat ik aan ouders vroeg, hoe kom je er eigenlijk aan? Dan zeiden ze, ja, dat heb ik een keer gelezen, dat heb ik een keer gehoord. En dat ik dacht, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik hem uit moet spreken. En dat ik tegen ze zei, wil je me dat alsjeblieft vertellen als ik dat kind moet dopen, hoe ik dat moet uitspreken? En dan denk ik aan die moeder die haar oudste dochter, en dat is al jaren geleden, de naam Diana gaf. Maar ik denk dat de meesten van jullie wel weten hoe je dat schrijft. Diana. Nou, ik heb ook al eens een keer een grootmoeder meegemaakt die zei, en dan zeggen ze ook nog dat ze naar mij genoemd is. Die grootmoeder heette Dina. Daar kan je er een beetje van maken natuurlijk. Maar ze zegt, Diana, dat was de godin van de Efeziërs. De godin van de jacht en van de ontucht. Moet ze daar naar heten? En ik heb in dat boek dat ik over Daniël heb geschreven, dat voorbeeld genoemd dat mij altijd is bijgebleven. Jullie hebben het misschien voor een deel wel eens eerder van me gehoord. Toen ik onze oudste dochter ging aangeven in 1967 in het gemeentehuis van Middenschouwen. Dat bestaat inmiddels niet meer. Maar toen was ik de tweede van die maand die een kind kwam aangeven. Vertelde me de burgemeester dat onze overbuurman was en die altijd vrijmoedig met ons sprak. Hij zegt, maar ik heb bij die vorige die zijn kind kwam aangeven iets meegemaakt, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Die jongen die was heel enthousiast en die kwam zijn zoon aangeven. En ik noteerde dat, hè, dat was dan in die tijd nog zo dat de burgemeester dat zelf inschreef. En toen vroeg ik welke naam en toen zei hij, ja, ik ben twee van de drie namen vergeten, Eusebio. En nog een paar van dat soort namen. En toen zei hij, is de familie van jou? Hij zei, burgemeester, dat weet u toch wel, dat zijn de beste voetballers van de hele wereld. En die burgemeester was een hele vaderlijke figuur, die zei tegen hem, snap je nou niet dat als die jongen 20 jaar is, dan weet niemand meer wie Eusebio was of zo. Maar dan zeggen ze tegen die jongen, was jouw vader soms een gastarbeider? Dat hij zo werd genoemd. Hij zegt, je hebt misschien wel gelijk, burgemeester. Nou, noem hem dan maar Eddie Koen Johan. De burgemeester zette een paar grote ogen op en die zei, wat bedoel je daar nou mee? Hij zegt, weet u dat ook niet? Dat zijn de beste Nederlandse voetballers. Eddie Pieters Graafland, Koen Moulijn, Johan Cruijff. Zou je vrouw dat goed vinden, vroeg de burgemeester. En hij zei, mijn vrouw vindt alles goed wat ik doe. Nou ja, dan schrijven we daar de namen maar mee in. En misschien dat er op school in Duiveland nog altijd ergens een jonge man rondloopt die nou zo achter in de 40 is. Dat is geen jonge man meer, maar die altijd die naam is blijven dragen. Ik heb wel eens gedacht, ik zou hem best nog eens een keer tegen willen komen en vragen hoe hij dat nou beleefd heeft. Maar daar heb je precies datzelfde. Je komt ze in onze kerk ook tegen. Hoe heet die jongen? Kevin. Hoe heet dat meisje? Audrey. En noem ze zo verder maar op. Is dat zo verkeerd? Je moet de vraag stellen, heeft dat niet dezelfde achtergrond als wat de koning van Babel deed met Daniel en zijn vrienden? Zit daar niet iets in van bij de wereld mee willen tellen? Ja, en je kan bij de wereld er toch niet meer mee aankomen dat je je dochter Bertha noemt. En dat je je zoon Jan noemt, die zijn er toch al zat. Nou, denk er maar eens over na. Wil je nog opvallen? Opvallen ook op dit gebied, dat niet zomaar iets is. Merkwaardig. Christenen zijn merkwaardige figuren. Nou, dat heeft Daniel in zijn leven heel duidelijk ontdekt. Je ziet het bij de vrienden van Daniel in Daniel 3. Als al die knechten van de koning zich buigen voor dat gouden beeld van Nebukadnezar. En zij met z'n drieën blijven staan. Daniel was kennelijk ergens in het buitenland op dat moment. Een linkerboel. Want de koning had gezegd, wie er niet buigt, die wordt geworpen in dat vuur van die oven die zo geweldig brandt. Ze bleven staan. En toen de koning ze een nieuwe kans gaf, omdat hij toch een goede bui had op die mooie dag van hem, toen zeiden ze tegen hem, koning, wij buigen niet. En onze God is machtig om ons te verlossen uit uw hand. En als je het niet doet, wij buigen alleen maar voor hem. Waar ligt het geheim? In hun hart woonde God met de vrezen van zijn naam. En waar vonden ze de kracht? In het gebed. Kijk maar in Daniel 2. Als de wijzen van Babel dreigen gedood te worden omdat ze geen antwoord hebben als het gaat om de uitleg van de droom. Kijk maar in Daniel 6. Als Darius dreigt met de leeuwenkuil voor ieder die bidt en buigt tot en voor een ander dan de koning van Babel zelf. Daniel bidt 3 keer per dag aan dat open venster dat hij heeft naar Jeruzalem. En waarin hij uitziet naar God en hoe hij bidt, dat vind je bijvoorbeeld in Daniel 9. Waar je zo prachtig ziet hoe deze man zich voor God verootmoedigt. Terwijl je in de Bijbel niet één zonde van hem leest. Maar hij beleidt zijn zonde waarin hij solidair is met zijn volk. En hij pleit op de belofte van God die hij gevonden heeft in de schriften. Als een duidelijk bewijs dat Daniel bij die schriften leefde. Heere, u hebt het gezegd dat na 70 jaar... het volk uit de ballingschap verlost zou worden. De tijd is zo ongeveer om, Heere. Vervul uw belofte. En hoe een strijd dat is, dat lees je in Daniel 9 en 10. Prachtige hoofdstukken die ons iets onthullen van wat er gebeurt aan de andere kant van het gebedsgordijn. Een mens die worstelt met God. Een mens die op Gods tijd antwoord krijgt en die dan soms wel eens moet wachten. En wat is dan het gevolg? Jullie hebben mij gevraagd om over dat woord merkwaardig te spreken. En dat merkwaardig, dat heeft een dubbele bodem. Mensen die merkwaardig zijn in hun optreden, opvallend zijn vanwege hun geloof in God. Maar die mensen die door God verwaardigd worden om een merk te ontvangen, een stempel, een zegel, dat juist in een bange tijd staande houdt. Je leest daar de eerste keer al over in het Oude Testament, in Ezechiël 9. als God bezig is om het gericht over Jeruzalem te voltrekken. En hij op het punt staat om de tempel te verlaten in zijn gouden troonkoets. Dan stuurt hij eerst een hemels executiepeloton, hoe je het ook maar noemen wilt. Hij stuurt ze de stad in om links en rechts ouderen en jongeren te doden. Maar voorop gaat een man in linnen gekleed die de opdracht heeft om met een teken, en daar staat in het Hebreeuws de letter touw, die in zijn oude vorm alles weg heeft van een kruis. Het teken van het kruis wordt gehecht aan het voorhoofd van mensen die zuchten en roepen vanwege de ellende van Jeruzalem dat in de zonde leeft. Mensen die tot God schreeuwen: o God, verlos ons uit de nood. Zij worden waardig bevonden om dat merk te ontvangen. En in de Openbaring kom je het weer tegen. Voordat God de oordelen laat losbarsten over deze wereld, worden zij die de dienstknechten van God worden genoemd, verzegeld met dat teken. Dat teken dat zegt: hier moet de vijand afblijven en zij zullen het koninkrijk beërven. Dat gaat door een diepe diepte heen, lieve mensen. Je moet niet denken, als je aan de kant van de Heere staat, dat je het dan altijd gemakkelijk hebt en dat het leven dan altijd een leuk leven is. Want er komt een tijd, dat zegt de Bijbel ook, dat degenen die dat teken dragen aan hun voorhoofd geboycot worden door het beest dat dan in de wereld het voor het zeggen heeft, zodat ze niet meer kunnen kopen en niet meer kunnen verkopen. Ze worden uitgesloten uit de samenleving. Maar als tenslotte de toren van God in zijn hevige en definitieve vorm ontbrandt over de goddeloosheid van deze wereld, dan zie je dat degenen die dat oordeel van God moeten voltrekken, de engelen die God stuurt om zijn woede te laten ontbranden in deze wereld, dat die getroffen worden wanneer ze het teken van het beest dragen en dat teken van God missen. De Bijbel zegt: als jij een merkwaardig mens bent, in wiens leven het zichtbaar wordt dat jij tot de knechten van God hoort, dat je God wil dienen met heel je leven, dan moet je ook, jij of je nageslacht, door die donkere tijd heen. Maar dwars daar doorheen zal de Heere ervoor zorgen dat de zijnen, die dienstknechten, die dat zegel aan hun voorhoofd kregen, mogen delen in de overwinning van het Lam. Dat staat als geslacht en dat regeert tot in alle eeuwigheid. Maar dat betekent dan wel, lieve mensen, dat je op tijd die goede keuze moet hebben gemaakt, aan de kant van God en van Christus moet zijn gekomen. Want als het een keer zover is, dan is het te laat om nog om te switchen. Uiteindelijk gaat het erom dat jij, wanneer jij nog niet in je hart nee hebt gezegd tegen de wereld en ja hebt gezegd tegen God, dat je dat vandaag nog mag doen. Morgen kan het te laat zijn. Daar zijn voorbeelden genoeg van, ook in jullie omgeving. Ik moest eraan denken toen ik hier naartoe reed, dat ik vandaag die foto heb gezien van die auto waarin die twee jongens zaten, die op de weg reden van Putten naar Nijkerk, 16 en 18 jaar oud. En die dachten, och, de spoorbomen zijn wat naar beneden, maar als we een flinke slalom maken, dan komen we er nog wel over. En die toen gegrepen werden door de trein die daar in volle vaart, ik weet precies wat is, die daar langs dendert. Toen was het te laat om nog te switchen. Het is zaak, lieve mensen, om het nu te mogen zeggen tegen de Heere. Heere, u kiest mijn hart. Dan denk ik aan dichtregels van Da Costa. In nood en smart voor eeuwig tot zijn koning. Geef me de genade om staande te blijven. Om opvallend te zijn. Zodat anderen mogen zien wat u in mijn leven betekent. Opdat ik zo u dienen mag. En tenslotte uw heerlijkheid mag beërven. Zullen we het daar dan bij laten eerst en dan hoor ik van jullie straks nog wel weer wat, denk ik.
Dank u wel voor de lezing. We houden nu een collecte, dat is voor de onkosten. Dus daar betalen we de avonden van het jeugdcontact van. En dan zingen we Psalm 56, vers 5 en 6. Goed, ik zal u nog even kort wat uitleggen over het spel wat we straks gaan doen. Ik zag alleen dat een aantal mensen wat later zijn gekomen. Die hebben waarschijnlijk nog niet hun naam op een kaartje gezet. Zou die even naar voren kunnen komen? Kunnen die dat eens nog even doen? Goed, het spel is niet heel ingewikkeld, dus ik kan het vrij vlug aan jullie uitleggen. Ik geef straks de kaartjes opnieuw door. Op iedere kaart staat dus aan de ene kant een naam en aan de andere kant dus een vraag. Het is de bedoeling dat je in de pauze, en dat begint dus straks gelijk al, naar elkaar toe gaat. Dat je de vraag, dat je de kaartjes uitwisselt. Dus dat betekent... ik heb hier bijvoorbeeld een vraag. Ben jij in de ogen van je omgeving merkwaardig? Die stel je aan iemand. Je wisselt kaartjes uit. En je gaat met het kaartje van degene die je gesproken hebt, ga je verder. Totdat je eigen kaartje hebt. En als je eigen kaartje hebt, dan ben je klaar. En dan weet je ook gelijk in welke groep je zit. Want iedere kaart heeft een kleur. En de kleur bepaalt dus uiteindelijk in welke groep je zit. Dus als je goed onthouden hebt op welk kaartje je naam gezet hebt, weet je ook wel in welke kleurgroep je zit. Maar het is wel de bedoeling dat je dus echt je eigen... kaartje op gaat zoeken. Dat heeft ook een beetje te maken met het doel van het jeugdcontact. Het is dus, we willen een inhoudelijk goed programma. Nou, daar heeft de dominee een bijdrage aan geleverd. Maar we willen ook een stukje ontmoeting. Ik zal de kaartjes weer uitdelen. Als je per ongeluk je eigen kaartje hebt, moet je natuurlijk even ruilen met je buurman of buurvrouw. Maar dat snappen jullie wel. Onderwel is er natuurlijk koffie voor iedereen, dus ga ook gerust lekker koffie drinken en spreek ondertussen af en toe eens iemand aan. Ik heb al een aantal vragen gekregen. Zijn er nog vragen in de zaal op papier? Ik zie nog één groep knikken. Wachten we nog heel even en dan zal dominee Westering zo op de vragen ingaan.
Zullen we proberen om nog eens even op een paar vragen in te gaan? Allereerst bedankt voor de vragen en bedankt ook voor de opmerkingen die ik hier en daar kreeg. Maar ik zou vooral op een paar vragen van jullie dan willen ingaan. Ik heb al gemerkt dat die vragen gaan vaak wel in eenzelfde richting. Maar... soms toch ook weer net even iets anders. Zo heb ik hier een vraag. Waaraan herkennen jongeren jou als christen in een christelijke omgeving? Ik denk dat die vraag ook echt zo bedoeld is. Als christen in een christelijke omgeving. Die omgeving die ken ik natuurlijk wel wat. Ik woon op Urk. Ik heb er al een hele tijd gewoond. En ik weet wel een klein beetje wat dat inhoudt. En ik snap ook wel dat die vraag zo gesteld wordt. Hoe moet je nou herkend worden als jongere in een christelijke omgeving. We zijn toch immers allemaal christen. We hebben allemaal een gedoopt voorhoofd. En we gaan allemaal naar de kerk. Ja. Het heeft toch wel met hele concrete keuzes in je leven te maken. Wat ik op Urk heel vaak meemaak, dat is dat jongeren al tamelijk vroeg, dat begint vaak al op de basisschool, terechtkomen in een groep van vrienden, van moos, zeggen ze op Urk dan. Dat zijn mijn moos. En dat gaat vaak door de jaren heen ook voort. Samen met je maas. Als je maas wil doen, dan doe jij het ook. Als je maas het niet doet, dan doe jij het ook niet. In die situatie kan het soms nodig zijn dat je als christenjongere zegt: jongen, sorry, maar ik doe niet mee. Of ik ga niet mee. Dat je toch wel heel persoonlijk ook je keuze maakt ten aanzien van wat goed is in de ogen van de Heere en wat niet goed is. En waaraan herkennen jongeren je dan? Ik merk dat het ook in een christelijke omgeving soms heel moeilijk is om te praten over wat in je hart leeft. Probeer dat vooral toch ook echt te doen. Daniel en zijn vrienden hebben dat ook gedaan. En je merkt dat Daniel en zijn vrienden daarin heel duidelijk gesterkt werden, ook door het gebed. Ook het gebed voor elkaar. Dat je dat toch ook laat merken. En dat een ander aan je merkt, je zegt niet, dat mag niet. En je zegt niet, dat hoort niet. Maar je probeert, als het goed is, vanuit de liefde van Christus iets te laten merken van wat het is om bij de Heer Jezus te mogen horen. En dat je dat dan ook heel eerlijk tegen elkaar zegt. Denk je dat de Heer daar nou blij mee is? Dat de Heer dat nou goed vindt? Wij hadden tot een paar jaar geleden in onze gemeente een jongen, hij was verstandelijk gehandicapt, niet omdat hij zo geboren was, maar vlak na zijn geboorte heeft hij leukemie gekregen. Die ziekte is gebombardeerd op een geweldige manier en dat heeft betekend dat hij het leven erbij gered heeft, maar zijn verstandelijke vermogens bleven toch maar heel beperkt. Een paar jaar geleden overleed hij. Mijn collega Polinder heeft hem begraven en we hoorden bij zijn wijk. Maar ik kende hem vanuit het verleden al heel lang. Ik ben bij hem geweest toen hij nog maar net geboren was en toen hij in het ziekenhuis lag. En ook na die tijd, ik bleef voor hem toch wel een beetje de dominee. En hij had voor dominees een diep respect. Op het kerkhof heb ik gezegd, deze jongen, Lub heette die. En heel Urk noemde hem onze Lub, onze Lub. Ik vertel hem wel eens vaker wat over hem in een preek. Hij had een geweldige liefde tot de dienst van de Heer en geweldig respect voor dominees. En naar mijn overtuiging heeft Lub in al zijn eenvoud, in de 27 jaren die de Heer hem heeft gegeven, toen overleed hij, getuigd op een wijze van de Heere Jezus Christus, waarvan je zegt, hij heeft gefungeerd in ons midden als een dominee. Hij was in dienst genomen bij een garage waar hij auto's kon poetsen. Nou, dat kon hij best. Maar waar hij ook te midden van de collega's een bepaalde plaats had. En dan kon het gebeuren dat er iemand een onvertogen woord sprak en dan zei Lub, dat vindt de Heer niet goed. En die ander was dan heel vaak beschaamd, omdat hij voelde dat zij die jongen heel eenvoudig vanuit de liefde van zijn hart. Als er een avondmaalzondag in het zicht kwam en er was in het bedrijf tussen broeders die van dezelfde gemeente waren onenigheid en ze vlogen elkaar bij wijze van spreken zo ongeveer in de haren, dan stapte hij erop af en dan zei hij: denk je dat dat nou kan als je zondag samen aan het avondmaal zit? Geef elkaar de hand en vraag de Heer om vergeving. En zo was hij elke keer maar bezig om als een hele eenvoudige evangelist tot mensen te spreken. Soms dan denk ik, juist deze mensen zijn een voorbeeld voor ons. En dan gaat het er niet om dat je dan moet zeggen, nou dan wou ik maar dat ik dan ook maar zo beperkte mogelijkheden had. Want de Heere heeft ons dan misschien wat meer gegeven op dat punt. Maar wel dat we die openhartigheid hebben en die overtuigingskracht om zo met anderen te spreken. Vermanend als dat moet, maar altijd vanuit de liefde tot de Heere en tot de medemens. Ik denk dat dat uiteindelijk getuigt op een manier die ook in het leven van anderen zijn kracht kan doen. Nou, dat zou ik op die vraag willen zeggen. Dan, zoals God in Daniël werkte, kunnen wij dat nu ook nog zo sterk voelen. Is Daniëls zekerheid geen ideaalbeeld? Nou, ik denk het niet. Het is een voorbeeld. En als God voorbeelden geeft, dan doet hij dat niet door de ruif zo hoog te hangen dat je zegt, ach, daar kan ik toch nooit bij. Je ziet bij Daniël bijvoorbeeld ook de worsteling in het gebed. Je ziet bij Daniël ook de belijdenis dat hij gezondigd heeft. En je ziet vooral ook bij Daniël dat hij zich niet boven anderen verheft. Hij zegt, Heere, wij hebben gezondigd. Onze vorsten, onze vaders, ik ook. En dan zeggen wij, Daniël, heb jij gezondigd? We lezen er niks van in de Bijbel. Ik ook, zegt Daniël. Maar zo bidt hij en zo staat hij te midden van het volk. En zo is hij een levende getuige geweest. Ook in de richting van die machtige koningen die in die tijd de hoogste plaats innamen in de wereld van zijn dagen. Mensen die onder de indruk waren, omdat hij sprak met geestelijk gezag. En wat zou er dan beter zijn dan dat wij dat ook maar aan de Heere vragen? Om zo te mogen spreken, in alle eenvoud, maar wel met een geweldige overtuiging, vanuit dat besef, God is het zo waard dat we goed van hem spreken. En die ander, die gaat verloren als hij op dat spoor zonder God verder gaat. En die ander, die mag dat best merken, dat je als het ware worstelt om zijn ziel. Zeg, joh, ik zeg dit niet om je dwars te liggen en ik zeg dit niet om je in de goot te trappen. Hè, maar ik zeg dit, en dan denk je maar aan het voorbeeld van de Heere Jezus, die tegen die Samaritaanse vrouw zei, toen de tijd ervoor rijp was, nou moet je je man even halen. En toen viel ze door de mand en toen zei ze, ja maar, ik heb geen man. En dan zegt Jezus, je hebt gelijk, want die je nu hebt, die is je man niet. En je hebt er al een heel rijtje afgewerkt en afgesleten. Maar dan komt die vrouw straks in het dorp en dan zegt ze, daar is een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Dat je op zo'n manier ook spreekt met een ander, ook eerlijk zonde zonde noemt. Maar vanuit die bewogenheid die de Heere Jezus Christus kenmerkte, die zichzelf voor zulke mensen tot in de dood gaf. Hoe kunnen we merkwaardig zijn in deze tijd? Ja, eigenlijk kan ik daar een heel kort antwoord op geven. Dat zal misschien niet voldoende zijn, want er staat onder graag concrete voorbeelden. Nou, mag ik een heel concreet voorbeeld geven om te beginnen? dan denk ik aan wat wij wel eens een keer zingen met de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Hebben we daar de handen niet aan vol? Wilt u geven aan Heere dat ik een klein beetje op de Heer Jezus mag lijken? Je weet misschien wel van jongeren in je omgeving die zo'n polsarmbandje dragen. En zo'n plastic dingetje of wat is het voor spul. Stelt niet zoveel voor. Er staan een paar letters op. WWGD. What would Jesus do? Dat je dat elke keer weer voor je aandacht haalt. In die situatie. Als je misschien op school zit en de verleiding is er om te spieken. Wanneer je in gesprek bent en het gaat over een ander en de verleiding is om die ander eigenlijk een schop te geven. En noem zo de voorbeelden maar op. Hele gewone, praktische voorbeelden. Wat wil Jezus doen? Mag ik een voorbeeld geven uit de realiteit van de afgelopen weken? Ik denk aan die voetbalwedstrijd, dus misschien vind je dat wel een gek voorbeeld voor een christelijk gereformeerde dominee. De voetbalwedstrijd tussen AZ en Den Bosch. Ik denk dat er hier heel veel zitten die weten waar ik het over heb. Die voetbalwedstrijd daar in Den Bosch, waar een spits bij AZ speelde. Altidore heet hij, geloof ik, en hij is een zwarte. Er zat een stelletje tuig op de tribune van Den Bosch, die elke keer als die man aan de bal leek te komen, oerwoudgeluiden ging te beste brengen. Om die man als het ware in de goot te trappen. Wat die man voor geloof heeft, dat weet ik allemaal niet. Maar het feit dat die man op een gegeven ogenblik heeft gezegd, toen de scheidsrechter de wedstrijd een poosje stillegde, in de hoop dat hij het kon doorbreken, maar dat stelletje tuig, dat wist niet van ophouden. Dat hij toen zei, laat de wedstrijd doorgaan, ik zal wel voor ze bidden. Toen dacht ik, ja, wat jij voor geloof hebt en je zult zondags wel voetballen en daar zijn wij natuurlijk vierkant op tegen. Maar daarmee gaf deze man een getuigenis af. Een man vanuit Nigeria kwam hier, geloof ik. Ik zal voor ze bidden. Terwijl ze alleen maar bezig zijn om je in de goot te trappen. Om je te laten merken hoe minderwaardig ze je vinden als zo'n zwarte. Ik denk dat dat een heel concreet voorbeeld is. Ik zal voor ze bidden. Wat zou jij gedaan hebben in zo'n situatie? Maar vooral, wat wil Jezus doen? Heel concreet. Probeer je dat eens te onthouden. Probeer dat eens je af te vragen. Bij allerlei dingen die in het leven gebeuren. En, nou ja, en dan is er tenslotte nog een vraag. Want ik moet de tijd in de gaten houden. Anders komen jullie veel te laat in bed voor de zondag. Wanneer is iemand merkwaardig en hoe? En hoe zien mensen in je omgeving dat je van binnen, dus niet aan de buitenkant, merkwaardig bent? En die vraag, dat is natuurlijk een vraag die in tweeën uiteenvalt, maar die tegelijkertijd één vraag is. Wanneer ben je merkwaardig en hoe ziet iemand dat aan de buitenkant, dat je dat van binnen bent? Nou, kijk maar weer naar de Heere Jezus. Iemand had het in zijn vraag straks over is Daniël niet een ideaalbeeld? Dat kun je des te meer zeggen van de Heer Jezus natuurlijk. Is hij niet een ideaalbeeld? Ik heb u een voorbeeld gegeven, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen als hij hun voeten wast. Opdat je zou doen zoals ik doe. Want dat is het. Dat mensen daar iets van zien. Dat je hart uitgaat naar de dienst van de Heere. En dat je het meent. En dat je juist daarom ook naar die ander in je omgeving als het ware een hand uitsteekt. Vul het maar concreet in. Dat buren het merken. Dat als je een oude buurman of een oude buurvrouw hebt en er valt nog weer zo'n pak sneeuw als er nu gevallen is. Dat je niet alleen maar je eigen straatje schoonpoetst omdat je vader en moeder dat nou een keer gezegd hebben, maak dat nou even schoon. Maar dat je dan en passant van de buren ook meeneemt. En dat mensen soms zeggen, waarom doe je dat nou? Wel, ik weet me geroepen om de Heere te dienen. En dat betekent dat ik ook de naaste dien. Dat betekent het ook in die hele concrete dingen die wij klein noemen. Opdat er zo misschien ruimte komt voor een getuigenis. Ik heb de Heere Jezus nodig. En ik zou zo graag willen dat jij hem ook leert kennen. Ik heb beloofd om het kort te houden. Ik denk dat ik dat nu dan ook waar moet maken. En anders dan hoor ik het wel van jullie. Wat zijn we aan het bereiken?
Wil ik nog even bedanken voor de lezing. Er wordt nog iets voor u gehaald. Misschien al goed om even te zeggen dat straks is er nog gelegenheid om wat te drinken en wat te eten. Ik begreep dat de frituurpan aanstaat. Ik begrijp ook dat er een hoop mensen vlug naar huis willen, maar goed, je kan altijd wat meenemen voor onderweg. En dan gaan we straks nog met elkaar zingen en dan hoopt dominee Westerink met ons te eindigen. Ja, ik krijg nog een bedankje. Gaan we nu nog met elkaar zingen? Abba Vader, u alleen.
Hartelijk dank mensen voor de manier waarop jullie luisterden vanavond en de vragen die jullie gesteld hebben. Van harte God zegen allemaal toegewenst ook voor morgen. We willen samen danken en bidden. Heren, we komen samen tot u. We hebben geluisterd vanavond. We hebben gezongen. En in dat zingen, daar lag uiteindelijk een gebed op grond van wat we hoorden. Vader, Vader van de Heer Jezus Christus. Ach, misschien durven we die naam eigenlijk niet eens zo goed te noemen, buiten dat lied om. Maar hoe dan ook, laat ik u mogen toebehoren. En laat mijn wil de uwe mogen zijn, onderworpen aan wat u wilt. Heb dank, Heere, dat u in uw woord ons leert dat u het bent die door uw Heilige Geest mensenkinderen loskoopt uit de slavernij van de zonde en van de Satan. En dat u ze door diezelfde Heilige Geest zo wilt verbinden aan de Heere Jezus Christus, dat hij gestalte in ons leven krijgt en dat andere mensen aan ons zien wat ze zagen aan Mozes toen hij u ontmoet had op de berg. Dat de heerlijkheid van de Heere van hem afstraalde. Laat zo ons leven iets laten zien, Heere, van uw heiligheid, uw heerlijkheid, uw majesteit. Heb dank voor wat u gaf. Wilt u zelf met ons meegaan? Geef hen dat we de boodschap meenemen, dat het in ons hart mag binnengedragen worden om daar wortel te mogen schieten en daar op te mogen groeien tot geloof en tot bekering. Ga met ons naar huis, breng ons veilig op de plek waar we horen, zegen ons morgen met de gemeente waarmee u ons naar uw huis roept. Laat ook onze kerkgang een getuigenis mogen zijn van de vreugde die er is in het zoeken van uw aangezicht. Zegent u deze kring die vanavond hier bijeenkwam. Zegent u hen die er leiding aan mogen geven. Hoor ons uit genade alleen in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wel thuis allemaal, nadat u eerst de mensen hier verlost hebt van wat er nog klaargemaakt wordt. Ten slotte, als ze allemaal zelf dat moeten opeten, dan bewijst u ze ook geen dienst.